Van de 1005 liederen die Salomo ooit gemaakt heeft, is er één het hoogste lied. En dat is das Lied der Lieder. Dat is het Hooglied. En uit dat bijzondere boek lezen we en overdenken we al een aantal keren. En we hopen ook vanavond de zegen van de Heere te zien. We zijn toegekomen aan Hooglied 6, vers 2, maar ik lees vanaf vers 1. En we zouden ook hoofdstuk 7 er helemaal bij nemen. Ik weet niet of u de uitnodiging gevolgd hebt, maar daar staat het echt op. Het is dus echt hoofdstuk 6 en 7. Alleen het eerste vers van hoofdstuk 6 hebben we de vorige keer meegenomen. In hoofdstuk 6, vers 1 staat, waarheen is uw liefste gegaan? Ik lees dat uit de herziene statenvertaling, maar dat zei ik al een paar keer. Waarheen is uw liefste gegaan, o allermooiste onder de vrouwen? Waarheen heeft uw liefste zich gewend, opdat wij hem met u zoeken? In hoofdstuk 5 was er een soort uitnodiging van, wat heeft uw geliefde dan voor, boven een ander? En toen heeft ze hem helemaal uitgetekend. Daarom noemden we dat een foto van de bruidegom toen. En aanvankelijk zeggen die vrouwen van Jeruzalem, nou ja, wat heeft uw geliefde dan voor dat u ons als zo bezweert? Is het dan zo bijzonder wat uw geliefde heeft en een ander niet zou hebben? En als ze hem uitgetekend heeft, als ze die foto van de bruidegom heeft laten zien, dan zeggen zij, die willen we ook wel. Opdat wij hem met u zoeken. Het laatste regeltje van hoofdstuk 6, vers 1. Dan gaat de taal verder. Dan zegt zij, de bruid, mijn liefste is afgedaald naar zijn tuin, naar de bedden met specerijen, om in de tuinen te weiden en lelies te verzamelen. En dan komt er een soort refrein, het komt in variaties terug. Ik ben van mijn liefste en mijn liefste is van mij. Hij die te midden van de lelies weidt. De term tuin is niet vreemd, dat komt ook niet uit de lucht vallen. Ik zal u een tekst lezen, misschien kunt u dat volgen. Hoofdstuk 5, vers 1. Ik ben in mijn tuin gekomen, mijn zuster, mijn bruid. De Hof van Eden was immers teloor gegaan. En nu wordt het hele bijzondere ontvouwd dat er toch een terrein is, een gebied is, waar de bruid en de bruidegom elkaar kunnen ontmoeten. Zoals Adam en Eva samen waren destijds in het paradijs, de tuin van God. Zo is er vandaag een tuin. Nu, hij is naar zijn tuin gegaan, naar die ontmoetingsplaats. Ik ben van mijn liefste en mijn liefste is van mij, hij die te midden van de lelies weidt. En dan begint hij te spreken. En daarom is het nu een foto van de bruid. Hij gaat zeggen hoe mooi zij is. Mooi bent u, mijn vriendin, als Tirza en bekoorlijk als Jeruzalem. Schrikwekkend als zij die vaandels opheffen. Er gaat echt iets van uit. Wend uw ogen van mij af, want ze brengen mij in verwarring. En dan gaat hij tekenen, uw haar is als een kudde geiten. Haar staat in de Bijbel altijd voor toewijding, voor gewijd zijn. Denkt u maar aan Simpson, als zijn toewijding weg is, zijn haar afgeschoren is, is zijn kracht ook verdwenen. Lange haar in 1 Korinthe 11 is toewijding. Als het haar, de toewijding weg is, dan is de kracht ook. Maar uw haar is als een kudde geiten die neergolft van de Gilead. Uw tanden zijn als een kudde schapen die zijn opgekomen uit de wasplaats. Alle werpen zij twee dingen, geen van hen is zonder jongen. Als een opengesprongen granaatappel zijn uw slapen door uw sluier heen. Vruchtbaarheid ten top. Granaatappel is al een vrucht en een pit in een pit in een pit in een pit. Het gaat maar door. Het is het toonbeeld van vruchtdragen. En zo wordt zij dus vergeleken. En dan zegt hij, al waren er 60 koninginnen en 80 bijvrouwen en meisjes niet te tellen, zij is de enige, mijn duif, mijn volmaakte. Zij is de enige voor haar moeder, de zuivere voor wie haar heeft gebaard. Als de meisjes haar zien, prijzen ze haar gelukkig. En de koninginnen en de bijvrouwen roemen haar. Dus als je dit ziet, dan hou je je niet meer stil. Maar dan zeggen die meisjes, de koninginnen en die bijvrouwen, die zijn ook aan het woord. Een beurtzang tussen bruid en bruidegom, maar ook de toehoorders, de meisjes, de mensen, de dochters van Jeruzalem. Wie is zij die verschijnt, vers 10, als de dageraad, mooi als de volle maan, zuiver als de gloeiende zon, schrikwekkend als zij die vaandels opheffen. Dat hadden we al in eerdere tekst. Nu gaat hij zeggen, naar de notentuin ben ik afgedaald om de nieuwe knoppen in de vallei te bekijken, om te zien of de wijnstok uitloopt en de granaatappelbomen gaan bloeien. Dan komt er een tekst, die is niet helemaal zeker. Ofwel, het is de bruidegom, ofwel, het is de bruid. Maar hier in deze vertaling staat nu, eer ik het wist, zette ik mij op de wagens van mijn gewillig volk. Dan is het de bruidegom die dat zegt. Maar de NBG-vertaling suggereert dus nadrukkelijk dat het de bruid is die dit zegt. Gij hebt mij op vorstelijke wagens geplaatst. Een hele bijzondere plek heb ik gekregen. En dan geeft weer de omgeving een reactie. Wend u of keer terug. Wend u, o Sulamiet. Keer terug, zodat we u kunnen zien. Ze zeggen eigenlijk, we willen nog wel meer van u zien. En dan gaat hij weer verder. Wat ziet u toch aan Sulamiet? Zij is als een rijdans van twee legers. Dat betekent het woord Mahanaim, twee legers. Hoe mooi zijn uw schreden in uw sandalen, vorstendochter, zegt hij. De rondingen van uw heupen zijn als halssieraden, het werk van kunstenaarshanden. Uw navel is als een ronde schaal waarin geen gemengde wijn ontbreekt. Uw buik is als een hoop tarwe, omgeven door lelies. Uw beide borsten zijn als twee kalfjes, de tweeling van een gazelle. Uw hals is als een ivoren toren. Uw ogen zijn als de vijvers van de Hesbon bij de poort van Bet Rabim. Uw neus is als de toren van de Libanon die uitziet op Damascus. Uw hoofd is op u als de Karmel en uw haartooi is als rood purper. De koning zit gevangen in de lokken. Wat bent u mooi, wat bent u liefelijk, liefste, vol van genot. De lengte van u is te vergelijken met een palmboom. Uw borsten met druiventrossen. Ik zei, ik wil die palmboom klimmen, zijn takken grijpen. Laten uw borsten toch zijn als trossen aan de wijnstok. De geur van uw neus als die van appels. En uw gehemelte als goede wijn. Hij was aan het woord. En zij zegt onmiddellijk, maar die goede wijn die stroomt regelrecht naar mijn liefste en druppelt op de lippen van de slapenden. En zij zegt verder, ik ben van mijn liefste en zijn begeerte gaat naar mij uit. Kom, mijn liefste, laten we naar buiten gaan in het veld. En laten we overnachten in de dorpen, laten we vroeg opstaan om naar de wijngaarden te gaan, om te zien of de wijnstok uitloopt. Of de knoppen zich hebben geopend, of de granaatappelbomen gaan bloeien. Daar zal ik u mijn liefde geven. De liefdesappels geven hun geur. En aan onze deuren hangen allerlei kostelijke vruchten, verse en ook oude. Mijn liefste, die heb ik voor u bewaard. Tot zover. Ik denk alle avonden getracht uiteen te zetten dat we dit bijzondere boek zomaar in onze handen hebben gekregen. Een bijzonder boek van Salomo. De Heer Jezus zegt dat hij meer is dan Salomo. Meer dan Salomo is hier. Zo zegt de Heer Jezus het. En we kunnen van alles bedenken. Als je alle studies gaat doen naar dit boek Hooglied, dan kom je allerlei suggesties tegen. Dit zou voor hen bedoeld zijn die nog aan het huwelijk moeten beginnen. Eén. Tweede, dit is bedoeld voor hen die al getrouwd zijn. In de Joodse traditie werd het eigenlijk niet toegestaan dat niet getrouwde stellen dit boek zouden lezen. Want dat het voor binnen het huwelijk zou zijn bedoeld. Nu, je kunt ongelooflijk veel huwelijkspastoraat doen met dit boek in de hand. Dat is helder. En je kunt nog wel van alles bedenken. Je kunt ook zeggen, ja, dit heeft eigenlijk niks met ons te maken. Want dit gaat, als je het echt op de keper beschouwt, misschien wel over de bijzondere relatie tussen Jeruzalem en God zelf. Amen. Jeruzalem wordt de vrouw van God genoemd. En als u dat wilt nakijken, dan kijkt u naar het boek Ezechiël en u vindt in hoofdstuk 16 heel precies omschreven hoe de Heere Jeruzalem vond, trappelend in het bloed van haar geboorte. Niemand keek met enige ontferming op haar neer. Niemand besteedde zorg aan haar. Niemand waste haar. Niemand ging haar met zout inwrijven. Niemand deed iets. Als de mensen vandaag zeggen, Jeruzalem is van ons, dan zegt de Heere, ho, wait a moment please, want niemand heeft ooit enige interesse in Jeruzalem gehad. Niemand. Totdat ik voorbij kwam. En ik zag u daar, zegt de Heere. Ik zag u. Ik had interesse in u. Als dan de tijd van de liefde gekomen is, iets verderop in hetzelfde hoofdstuk 16 van Ezechiël, dan gaat de Heere haar schoeisel geven, haar kleren geven, hij gaat haar juwelen geven, hij gaat haar voedsel geven, hij gaat haar mooi maken en hij gaat haar in de tooi van hemzelf plaatsen. Dankzij de sieraden die door hem gegeven zijn, is ze het koningschap waardig. Zo staat het daar. Dus Jeruzalem, een afbeelding, een uitstraling van de bruid, de vrouw. En dan is God degene die haar met zorg en met liefde heeft omringd. Maar alle dingen die tevoren geschreven zijn, zijn voor ons geschreven. En ik ben er diep van overtuigd als Paulus zegt in 2 Korinthe 11, dat wij, gemeente, als een reine maagd aan één man verloofd zijn, dat we dan wel eens mogen kijken naar zo'n verlovingsboek. En als de Bijbel zegt in Efeze 5, Efeziërs hoofdstuk 5, dat dat hele gebeuren van man en vrouw te maken heeft met Christus en de gemeente, dan wordt het tijd dat we gaan kijken naar dit prachtige boek. Bovendien, nog een keer, meer dan Salomo, meer dan de schrijver van dit boek, stond op dat moment op aarde, was bij hen, de Heer Jezus was er. Ik geloof stellig dat de gelovigen van vandaag niet een soort, laat me zeggen, pastoraal handboek gekregen hebben. Natuurlijk staan er pastorale adviezen in de Bijbel, heel veel. Maar het is in de allereerste plaats bedoeld als openbaring van Jezus Christus. Het zijn de schriften die van hem getuigen. Het gaat over de Heer Jezus. Het gaat over zijn gevoelens en over zijn glorie en over zijn wezen en over zijn toekomst. En daarom is dit boek een schitterend stuk handleiding voor de emoties van de gelovigen. Ik hoop dat je allemaal bij de Heer Jezus bent geweest en dat je met je schuld en met je zonden tot God ging en die schuld en die zonden tot God ook, aan God ook gezegd hebt, dat ook beleden hebt. Maar ook gehoord hebt dat je door het geloof in de Heer Jezus gered kunt worden. Dat je voor altijd gered kunt zijn als je gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Niet omdat je mijn visie deelt over het boek Hooglied, kom je in de hemel. Maar je komt in de hemel als je gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Dat moet iedere keer volstrekt helder zijn. Alleen door het geloof in de Heer Jezus is er heil en is er redding. En het is een geweldige vreugde als je kunt zeggen, mijn schuld is weg, mijn zonden zijn vergeven. Ik mag me een kind van God noemen. En ik ben op weg naar de hemel, ik zal daar zijn waar de Heer Jezus is. Want de vreugde van het geloof heeft wel te degen te maken met deze visie. Want als ik om me heen kijk, dan is er geen vreugde. Dan krijgt misschien wel angst de overhand. Het is schokkend wat er gebeurt in Nederland en in de wereld. En het is schokkend wat er gebeurt in politiek opzicht, als ik denk aan Brussel en aan Washington, ik noem maar twee plekjes. Het is schokkend als ik denk aan Syrië en dat wat daar gebeurt. En het Midden-Oosten staat in brand. Het is onvoorstelbaar wat er vandaag allemaal kan gezegd worden. Je houdt je adem in. Daar word je niet blij van. Daar word je niet blij van. Daar word je niet vrolijk van. Maar waar word je dan wel blij van? Waar wordt een gelovige vandaag blij van? Nou, niet omdat je geen lekker band hebt toevallig vandaag. Maar omdat je ziet wie de Heer Jezus is. En die insteek heb ik gekozen. Iedere keer opnieuw laten we kijken naar wie Hij is. De Christus van de Schriften. En de geest van de profetie, Openbaring 19, vers 10, is het getuigenis van Jezus. Nog omgedraaid, dat staat er eigenlijk zo. Het getuigenis van Jezus, dat is de geest, dat is de adem van de profetie. Het openbaar maken van de Heer Jezus. Dat is niet alleen het laatste Bijbelboek, Openbaring van Jezus Christus, maar dat is eigenlijk alles, de hele schrift. En ik weet niet wie dat ooit zei, ik dacht dat het Spurgeon was, maar ik ben niet helemaal zeker. Als je op elke bladzijde van de Bijbel geen foto van de Heer Jezus hebt gezien, dan raad ik je aan om de Bijbel nog maar een keer te lezen. Zo van, begin dan maar weer opnieuw, want dat is het ongeveer. Een foto van hem. Nu, die foto van hem zagen we. En nu zien we een foto van haar. En waarom zien we nu een foto van haar? Nou, niet om onszelf een soort medaille te geven, een soort insigne te geven van de, nou ja, nu zijn we ook geridderd. Nu staan we er ook gekleurd op. Nu krijgt ook een foto van ons een voorpagina plekje. Nee. Dan gaat het nog over hem. Namelijk hoe hij het ziet. Ik heb een hele tijd in Rijssen gewoond. En veel gepraat met mensen die daar ook wonen. Ik bedoel dat niet katerig. Die mensen zijn heel vroom. Die willen graag het woord van God lezen, onderzoeken en er ook naar handelen. Maar als je vraagt, ben je nu blij door het geloof in de Heer Jezus? Ja. Nou, nee. Nou, eigenlijk niet, nee. Nee, zou je in de hemel komen, denk je? Nou, nee. Ik denk, ja, ik hoop het wel natuurlijk. Maar ja, dat weet je maar nooit, hè. Je weet maar nooit hoe het gaat op het allerlaatst. Er is geen zekerheid. Er is geen blijdschap. Er is eigenlijk geen houvast. En toch willen ze trouw de Heere dienen. Daar willen ze zelfs fors voor boeten en betalen. Dat is echt zo in die cultuur. Er wordt nergens meer gegeven in de collectes dan daar. Alsof het een soort afkopen is. Alsof het een soort moeten is. Een soort dwang van, je moet het nog een beetje verdienen. En als je dan doorpraat en zegt, ja, maar de mens blijft een zondaar tot zijn dood toe. En je moet aan je zonde ontdekt worden, man. Je bent nog lang niet ver genoeg. Je moet inderdaad in de diepte komen. En je moet de diepte van je schuld leren kennen. Nou, als je dat elkaar aanreikt, dan zit je vanavond helemaal onderin. Echt helemaal onderin. En hopelijk ben je er zondag weer zo'n beetje uit. Maar als je dan weer zo'n preek krijgt, zit je er weer. Dus als iedere keer je schuld wordt geëtaleerd en de diepte van je ellende wordt verteld, dan ben je nooit één dag blij. Dan is er nooit een greintje dankbaarheid. Zou de Heer dat bedoelen voor ons? Hij wil dat we hem prijzen. Hij wil dat we blij zijn. Verblijd u. Wederom zeg ik u. Verblijd u. Filippenzen 4 vers 4. Hoe kan dat nu? Rijmt dat dan niet met dit soort denken? Nee, totaal niet. Als je gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus en je leert zien hoe de Heer Jezus jou ziet, ja, dan word je blij. Dan kun je nog zeggen, ja, nou, dat is een beetje te veel van dat goede. Zover ben ik eigenlijk nog niet. Ik weet niet of ik dat wel over mijn lippen krijg. Dat snap ik, maar ondertussen is het zo schitterend om je te realiseren hoe de Heer Jezus jou en mij ziet. Kijk, die gemeente die nu gevormd wordt door het werk van de Heilige Geest. Toen jij tot bekering kwam, is de Heilige Geest in jou gekomen. En diezelfde Heilige Geest heeft je aaneengevoegd door de geest tot één lichaam gedoopt, 1 Korintiërs 12 vers 13. Door de geest aaneengevoegd, bij elkaar gekomen, hij het hoofd, wij de leden. En dat lichaam van Christus, de gemeente, is nu hier op aarde. Een deel daarvan is overleden, zit in het paradijs, wacht totdat wij ook daar komen. Of ze gaan met ons nog een trapje hoger. Ik denk dat het zo ongeveer is. Een schitterende toekomst. Maar de gemeente is het lichaam van Christus. En het lichaam van Christus is een heel bijzonder instituut. Het lichaam van Christus is ook huis van God. Het lichaam van Christus is ook een kudde van de goede herder, van de grote herder, van de schapen. Maar het lichaam van Christus is ook de bruid van de bruidegom. En dat lichaam van Christus is straks voor hem geplaatst, stralend, zonder vlek of iets dergelijks hebbend. Er is niets van blamage, er is niets van verkeerde vlekjes. In het Oude Testament hebben we daarvan een beeld, een beetje, denk ik, Zacharia 3. Daar staat de hogepriester Jozua voor de engel van de Heere en die blijkt met vuile kleren bekleed te zijn. En die Satan zat erbij, kijk eens wat voor vuile kleren die man heeft. Het was toen degene die het voortouw nam in de herbouw van Jeruzalem. En de engel des Heren die erbij stond, zegt niet je licht dat je knalt of zo. Ik weet niet hoe je dat precies moet zeggen, maar hij zegt niet, het is onwaar. Hij was met vuile kleren bekleed, dus het was wel waar. Maar doet uit hem die vuile kleren en trekt hem een statiegewaad aan. Stel nu eens dat je vanavond zover komt dat je durft te zeggen, Heer Jezus, u vindt mij mooi. En u hebt mij heel bijzonder gemaakt. Als de vraag komt, waar is die geliefde dan gegaan? Dan zegt ze, 6 vers 2, dat zei ik zo pas al, is weer naar zijn hof, naar zijn tuin gegaan. Die tuin met die geuren van kruiden, die tuin waar een lusthof te vinden is, daar was hij nu. En daar was hij te vinden. En dan zegt ze in vers 3, ik ben van mijn liefste en mijn liefste is van mij. Dus niet meer een kwestie van ik ben een arme zondaar en dat blijf ik tot de dood. Nee, ik ben van mijn liefste en mijn liefste is van mij. Nou, dat is al een hele mondvol. Dat durf je bijna niet te zeggen. Als je niet de schrift kent en als je niet geleerd hebt dat al je schuld weg is, dat al je zonden vergeven zijn, dat er niets is overgebleven wat nog weg zou moeten. Niks. Alles is schoon. Alles is heerlijk. Ik ben van mijn liefste en mijn liefste is van mij. Van hem. Die te midden van de lelie zijn. En dan gaat hij echt vertellen, mooi bent u. Als Jeruzalem. Nou, dan kom je al bij Ezechiël 16 uit. Dat heb ik net al geciteerd. God zag je in het bloed van jouw geboorte trappelen. Niemand had enige ontferming en enige bewogenheid met je. Niemand deed iets. Niemand stak een vinger uit. Niemand deed iets. Je was echt aan je lot overgelaten en hij kwam voorbij. En dat is gebeurd in mijn leven. Hij kwam voorbij en hij zag mij in die verschrikkelijke toestand. In die verkeerde toestand. En hij waste. De wassing des waters door het woord. Hij reinigde. Hij wreef me in met zout. Zout verbond. Gij zet het zout der aarde. Hij heeft het gedaan. En hij is een verbintenis aangegaan. Hij zag de waarde. Hij kleedde met de klederen van het heil. Hij gaf de mantel van de gerechtigheid. Hij gaf de juwelen, gezegend met alle geestelijke zegeningen, de hemelse gewesten. Hij deed het. Het is allemaal zijn werk geweest. En dankzij die sieraden ben ik het koningschap waardig. Een koninkrijk van priesters voor zijn God en voor zijn vader. Een prachtplek, een schitterend vooruitzicht, een heerlijke toekomst. Dat is wat de schrift zegt. Hij deed het. En hij gaat verder vertellen dat zijn haar haar zo bijzonder is. Toewijding heb ik al gezegd, die tanden. En dat het eigenlijk granaatappels zijn. Opengesprongen vruchtbronnetjes. En hij zegt, al waren er 60 koninginnen en 80 bijvrouwen en meisjes niet te tellen. Zij is de enige. En dat is een moeilijke. Ik denk dat er meer categorieën zijn die uiteindelijk leven uit God hebben. De gemeente is één categorie. Maar als ik nu zeg dat de mensen van Nineveh zich bekeerd hebben op de prediking van Jona, dan is dat ook een categorie. Dan is dat ook een groep. Maar dat wil niet zeggen dat ze dus bij de gemeente horen. We hebben de zaak vaak op één hoop geveegd. En zeiden, nou ja, alles dat tot geloof komt, dat hoort ook bij de gemeente. En de gemeente is begonnen gewoon bij Adam, bij Enos. Toen begon men de naam van de Heer aan te roepen. En die gaat gewoon door tot de jongste dag. Dat is niet waar. Israël is een hele bijzondere categorie. En de figuren als Job, die nooit van de Bijbel hebben gehoord, die niet eens een Bijbel hadden, die misschien Mozes en Aaron en Abraham niet gekend hebben, die hebben zich toch bekeerd. En zo zijn er meer. Job is daar een voorbeeld van. En als de Heer met Job gaat praten, dan zegt de Heer God niet, Job, je had naar Exodus 20 moeten luisteren. Dat bestond helemaal niet. Dat was niet aan de orde. Dan zegt hij, heb je ooit de sneeuw kunnen ontbieden? Heb je ooit met een krokodil gespeeld? Zou je dat kunnen? En wat denk je van de ijsbergen? En wat denk je van de dageraad ontbieden? Kun je dat, Job? Nou, nee. Hand op de mond. Maar hij is wel vroom, godsvrezend en wijkend van het kwaad. Categorie. En als de grote schade die niemand tellen komt, kan uit de grote verdrukking komen. Weer zo'n categorie. Er zijn nogal wat families, zoals dat genoemd wordt. Geslachten, categorieën van mensen die gelovig zullen zijn en leven uit God krijgen. Maar dat wil niet zeggen dat ze bij de gemeente horen. De bruid, die is uniek. Maar ook voor de Heer Jezus is de bruid van het Lam uniek. Niet iedereen hoort daarbij. Ik zeg niet dat we ons hoogmoedig mogen opstellen en wat neer gaan kijken op anderen, dat is niet aan de orde, maar de bruid is echt uniek. Dat zegt hij, zij is de enige. Al waren er 60 koninginnen en 80 bijvrouwen, al waren er, stel dat er 60 koninginnen waren, die krijgen niet zo gauw bij elkaar. En 80 bijvrouwen, die kwamen nog wel eens bij elkaar, denk ik. En meisjes niet te tellen, zij is toch de enige. Dan is zij, hoe groot de omgeving ook is, wat er nog is aan schoonheid misschien, aan aantrekkelijke, dan is zij nog de enige. Hoor je het goed? Jij en ik, wij die samen de bruid van het Lam mogen zijn, we zijn de enige. Daar is er maar één van. Uniek. Mijn duif. Mijn volmaakte. Ja, dat betekent dat je nog eens een keer moet zeggen, nou, dan sta ik er toch wel aardig voor. Zoals als je vraagt aan je kleinkinderen, hoe gaat het op school? Ja, nou, ik sta er goed voor, opa. Ja. Ze bedoelen natuurlijk dat ze net een 4 hebben gehad voor geschiedenis en daarna een 8 voor aardrijkskunde, alsof dat dan gewoon door 2 gedeeld kan worden. Dat is ook niet zo. Maar ze staan er goed voor. Nee, maar als je nu dit ziet, dat je de enige bent voor de Heer Jezus, er is geen ander. En dat jij zijn duif bent. Ik hoop dat ik dat niet gezegd heb de vorige keer. Het heeft me erg geraakt dat de Heilige Geest zweefde op de wateren in Genesis 1. Broedde op de wateren, dat is al Genesis 1 vers 1. En dat Noach na de zondvloed, toen de zondvloed aan het weggaan was, een duif uitliet die dan terugkwam omdat die duif geen plaats vond voor haar voet. Dat staat in de tekst. En dan heeft hij een week later nog een keer dat gedaan. Toen is die duif weer teruggekomen met een takje. En of die duif weggevlogen is of niet, weet ik niet. Maar nergens staat dat die duif wegging. Maar ik ga u dit zeggen. Toen de Heer Jezus begon met zijn dienstwerk op aarde en zich meldde, tussen aanhalingstekens, bij Johannes de Doper. Toen kwam de duif als een beeld van de Heilige Geest op hem en bleef op hem, vond op hem een rustplaats. De Heilige Geest wordt wel eens als een duif voorgesteld. En nu zegt hij, de bruidegom zegt, ik zie jou als een enige, als een duif en als een volmaakte. Ik zie je als heel bijzonder. Je was ook de enige voor je moeder en je was de zuivere voor wie je gebaard heeft. En als de meisjes haar zien, dan prijzen ze haar gelukkig. Met andere woorden, dat is eigenlijk hetzelfde als in hoofdstuk 6, vers 1. Als uw bruidegom zo is, ja, maar dan. Maar nu zeggen ze, als u dit allemaal hebt, dan bent u te prijzen. Dan bent u een geweldige bofferd. Dit is super. Dat zeggen ze. En ze zeggen dat nog een keer. En wie is zij die dan verschijnt als de dageraad, vers 10, en mooi als de volle maan? De maan is denk ik altijd het beeld geweest van het getuigenis van God in deze donkere wereld. De zon heeft licht van zichzelf. De maan heeft geen licht van zichzelf. Weerkaatst alleen maar wat de zon laat schijnen. En de maan is zichtbaar in de donkere uren. En die maan is een beeld van ons getuigenis hier op aarde. Wat wij weerkaatsen van het licht van de zon der gerechtigheid. Die taal is misschien wat bollig, maar in ieder geval, we snappen het wel. En zuiver als de gloeiende zon is schrikwekkend als zij die vaders op hebben. Jullie getuigenis, maar jouw getuigenis, beste bruid, het is geweldig. Dat zeggen zij, dat zegt de omgeving al. De omgeving zei, als het zo is met je bruidegom, dan willen we hem met u zoeken. En als het zo is met jou als bruid, dan prijzen we je. Dan gaan we je eren, dan gaan we je een compliment maken. Nou, dan zegt hij dat hij naar de notentuin is gedaald. Nog steeds hoofdstuk 6, vers 11 nu. Om de nieuwe knoppen in de vallei te bekijken, om te zien of de wijnstok uitloopt of de granaatappelbomen gaan bloeien. Hij is in die notentuin, in die prachtige lusthof. Ik denk een tegenbeeld van het paradijs. Gesloten. Nu is er een tuin waar de bruidegom zich kan ophouden. Toen wandelde de Heere God in de tuin en sprak met Adam en Eva. Dat is afgesloten geraakt door de zondeval. En nu is door alles heen er toch weer een tuin waar hij vermijden kan, moeilijk woord, waar hij zich ophouden kan en waar hij genieten kan en waar hij buitengewone dingen ziet. En zij zegt, dat is mijn vertaling, dus ik ben het niet helemaal eens met de HSV, de herziende statenvertaling. Eer ik het wist, zette ik, maar er is een voetnootje bij, zette mijn ziel zich op de wagens van mijn gewillig volk. Ik denk dat zij zegt, voor zover ik het begrijp, het is uniek. Zij zegt, ik heb mij een plekje bereid zien maken op vorstelijke wagens. Dat is de troonwagen van de Heer, de gloriewagen. Ik weet niet of u weet hoe u naar de hemel gaat straks, als de Heer Jezus u komt halen. Maar ik denk met de wagen van Ezechiël 1. Dat denk ik echt. Ezechiël 1 omschrijft een prachtige wagen, een soort hemeltaxi. Schitterend. Van blinkend metaal. Gasmalim, het Hebreeuwse woord, hemelwezen. Raderen met ogen, ofanim, hemelwezen. Motoren, cherubim, hemelwezen. Lazuursteentroon, iemand in de troon, enorme majesteit. En zoals hij is weggegaan, de kracht die aangewend is om hem daar te brengen, wordt aangewend voor jou en voor mij. Heer Jezus, ik mag op vorstelijke wagens naar u gaan. Een buitengewoon schouwspel. Op een lichte wolkenwagen, zong dat oude lied, ik heb het vaak geciteerd, werd de Heer van de aard gedragen, voer hij op tot vaders troon. Een lichte wolkenwagen. Er was een soort voertuig geweest, een soort illustratie geweest van iets bijzonders. En zo is ze weggegaan. Op vorstelijke wagens. Nou, dat willen we graag zien, zegt dan de omgeving. Keer, of wendt u. Keer of wendt u, zodat we u kunnen zien. Dit is aantrekkelijk. Stel je nu eens voor dat wij vanavond weg zouden gaan en iedereen om onze omgeving zouden vertellen. Ik zal u eens even laten zien wie ik ben. Nou, natuurlijk komt dat arrogant over. En dan zeggen ze, nou ja, we hebben al eerder dit geurtje gehad. Dit is een soort geurtje van eigen roem en eigen dunk. En dat willen we liever niet. Maar stel je eens voor dat wij zouden vertellen hoe de Heer Jezus mij ziet, of jou ziet. Ik ben ervan overtuigd dat mensen zullen zeggen, draai nog eens om. Doe dat nog eens. Mag ik het ook van de andere kant bekijken? Wend u, draai je om. Alsof je als een soort middelpunt van iets je om mag draaien. Om je aan alle kanten te laten bekijken. Alsof je op de catwalk loopt met het nieuwste jurkje aan. Bent u? Ik denk dat mensen zeggen, maar die ontwerper, die willen we wel leren kennen. Wie dit gemaakt heeft, dat is uniek. En dat is niet een meneer Visser in Amsterdam, of hoe die ook heten mag. Dit is van God zelf, dit is van hem zelf, dit is uniek. En dan gaat hij verder over in hoofdstuk 7, over de schreden in de sandalen. Zo van, als ze loopt, super. De rondingen van heupen, navel. Ik ga er niet alle details van noemen, dat kan ik. Uw buik, uw beide borsten, uw hals, uw neus, uw hoofd. En de koning zit gevangen in de lokken, zegt het eind van vers 5. En dan vers 6, weer zo'n uitroep ertussendoor. Wat bent u mooi, wat bent u liefelijk, liefste, vol van genot. Wie zegt dat? Dat zegt de bruidegom. Wat bent u mooi? Wat bent u bijzonder, liefste. Uw lengte. Nou, dat gaat dan. Ik wil er wel in klimmen, ik wil het wel naar me toe halen, ik wil het als het ware omarmen, ik wil het omklemmen. En hij eindigt met de opmerking van uw gehemelte is als goede wijn. De enorme blijdschap, want wijn en blijdschap zijn synoniemen in de Bijbel. Uw gehemelte is vol goede wijn. En zij zegt onmiddellijk erop en die stroomt naar u toe. Uw blijdschap, geweldig. Heer Jezus, dat is van u. Zo ongeveer. Alsof we die blijdschap van onszelf zouden hebben. Nou, niemand heeft die blijdschap van zichzelf. We hebben die blijdschap gekregen. En uw gehemelte is als goede wijn een geweldige blijdschap. Als je dichterbij komt, dan kun je die vreugde proeven. Als goede wijn. En zij zegt, maar die komt u toe. En die gaat in uw richting. Heer Jezus, we prijzen u. En het wordt tijd dat u gaat prijzen. En misschien stoppen moet met iedere keer weer het lijstje herhalen van Heer mijn fiets. De volgende dag fiets, nog een keer fiets. En maar doorpraten over die fiets. Dan komt u bijna in het terrein van Dr. Cho uit Korea. Ik weet niet hoe u dat verhaal kent van de kracht van het positieve denken en zo. De zoveelste dimensie. Maar die bad voor een fiets en er kwam geen fiets. En de hele tijd gewacht, maar ja, er gebeurde niks. Weer bidden. En toen zei, maakte de Heer daarom, maar je moet aangeven of je een herenfiets of een damesfiets wil. Nou, een herenfiets dus. Nou, gebeurde weer niks. Maar ja, je moet ook aangeven of je een herenfiets wil met een terugtraprem of met handremmen of zo. En met een, ik zal het hele verhaal maar besparen, maar dat is het verhaal. En uiteindelijk komt er dan precies die fiets die eraan uitkomt. Hè? Je gaat hem eerst helemaal profileren en dan komt die fiets. Zou u aan de Heer Jezus willen zeggen, Heer Jezus, dank u wel. Niet om wat ik gekregen heb, maar om wie u bent. Niet om wat ik als cadeau van u krijg, of dat nu materie is of wat anders is. Maar ik ben zo blij met u, Heer Jezus. Mijn blijdschap gaat regelrecht naar u toe. Ik wil u prijzen, Heer Jezus. Ik wil niet alleen maar bidden, ik wil u danken. En u hoort u het Nieuwe Testament zeggen, dankt onder alles of in alles. Het is een beetje een verschil van vertaling, maar danken, de Heer danken. Begin eens met te danken. Is het probleem dan over? Nee, maar jouw zicht op het probleem is wel veranderd. Dat is echt een absolute must, dat je leert zien te danken, te prijzen. Ja. Nou ja, dan moet je misschien wel naar de evangelische hoek. Nou, daar bent u nu vanavond. Sorry, ik kan er ook niks aan doen. Als u morgenavond naar me luistert, dan zit ik in de vrijgemaakte evangelische kerk in Wezep. En dan gaat het anders. Maar zou u willen danken? Zou u nu vanavond willen zeggen, Heer Jezus, die geweldige vreugde die u in mijn hart hebt gelegd, die geef ik terug. Dat wil ik als een lofoffer aan u geven. Als een dankuiting bij u neerleggen. Dat staat hier. En dat zijn geweldige dingen. En die goede wijn die stroomt regelrecht naar mijn liefste. En die druppelt op de lippen van de slapenden. En dan zegt ze weer bijna hetzelfde als wat we hier eerder hadden. ik weet niet, zal ik even opzoeken nog, vers 3 van hoofdstuk 6. Ik ben van mijn liefste en mijn liefste is van mij, hè? Dat hadden we al. Ik ben van mijn liefste en mijn liefste is van mij. Maar hier zegt ze, ik ben van mijn liefste, dat is hetzelfde. Maar ze zegt niet meer, mijn liefste is van mij. Zo van, ik heb ook wat. Maar naar mij gaat zijn begeerte uit. Dan is het nog de bruidegom. Het accent komt helemaal te liggen bij de bruidegom. Niet meer bij wat ze krijgt, maar bij wie zij is. Bij wie hij is. En laten we dan naar buiten gaan in het veld. En dan is er een omschrijving die je... Ik kan me voorstellen dat mensen zeggen, ja, daar staan toch woorden in, daar staat toch taal in die wij niet gewend zijn uit te spreken. In de kerk zeker niet, daar slaan we dan maar over. Wij mochten dat lezen nooit natuurlijk, maar we zaten achter het orgel van het grote gebouw waar wij waren zondags en we mochten dan het boek Hori, daar zag de dominee toch niet. Dus we zaten er stiekem dit soort taaltjes en dit soort stukjes tekst te lezen. We wisten eigenlijk al goed te vinden, al heel vroeg deze dingen te vinden. En je voelt hem aankomen, dan krijgt het boek Hori een bepaalde lading en dat is het nu net niet. Het is zo zuiver, zo mooi, maar er wordt eigenlijk aangegeven dat er dan verlangen ontstaat van de bruidegom naar de bruid, maar ook van de bruid naar de bruidegom. En als het in het Nieuwe Testament, in het boek Openbaring, nu staat de geest en de bruid zeggen, kom! Hoe vul je dat dan in vandaag? Verlangt u naar de bruidegom? Is het uw verlangen dat u bij hem bent? Ja, dat is een hele moeilijke, want ja, dat heeft niks met leerstelligheid te maken, maar dat heeft met je hartentoestand te maken, met je emotie te maken, met je gevoel, met je innerlijk, met het innerlijk van binnen. Blij zijn met hem en verlangen naar hem. Hij vindt jou geweldig, vindt ons super en wij zouden als reactie moeten zeggen, kom mijn liefste, laten we naar het veld gaan. In hoofdstuk 2, dat hadden we, dat wil ik even opzoeken. Hoofdstuk 2. Vers 10, 2 vers 10. Mijn liefste antwoordt en zegt tegen mij, sta op mijn vriendin, mijn allermooiste, en kom. Want zie, de winter is voorbij, de regentijd is over, helemaal voorbij gegaan. De bloemen laten zich op het land zien en de zangtijd is aangebroken. Het koeren van de tortelduif wordt in ons land gehoord. De vijgenboom, sta op mijn vriendin, 13b, en kom mijn allermooiste. 14b, laat mij uw gedaante zien, laat mij uw stem horen. Want uw stem is zoet en uw gedaante is bekoord. Daar zegt hij, ik wil graag dat jij bij me bent. En daarom zei de Heer Jezus, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, dan kom ik weer, opdat ook u zijn moogt waar ik ben. Dat hoort u zeggen in hoofdstuk 2. Kom bij mij. Ik ga heen. Kom. Ik wil graag je gedaante zien. Ik wil graag je stem horen. Ik wil graag dat je bij me bent. Ik wil in alle opzichten jou bij me hebben. Dat is hoofdstuk 2. Daar zegt hij het. Nu, veel verder in de tekst, zegt zij... Vers 10, ik ben van mijn liefste, nog een keer die tekst, en zijn begeerte gaat uit naar mij. Kom, mijn liefste. Zie je, nu zegt zij het. Nu is zij ook zover. En laten wij overnachten in de dorpen, laten we naar buiten gaan, het veld in. Ik wil zo graag dat u bij me bent, dat u bij me bent, dat u in mijn nabijheid bent. En dat is nu precies die omgang, die vertrouwelijke omgang die gelovigen kunnen hebben met de bruidegom. De bruidegom komt. De bruidegom komt. Wat riepen die meisjes? Die vijf in Matthäus 25. 10 in totaal en 5 dwazen en 5 wijzen. Ze zijn allemaal in slaap gevallen. De bruidegom komt! Ze werden allemaal wakker. Het gaat me even nog niet om wat het verschil is tussen A en B daar. Maar het gaat erom, er is een roep, te middernacht, de bruidegom komt. En het is bijna zover. Ik geloof dat je als gelovigen tegen elkaar mag zeggen, laten we uitkijken naar de bruidegom. Laten we ons richten op hem. Hij komt. Kom, Heer Jezus. Dat zegt de bruid ook. in het boek Openbaring. En die het hoort zeggen, kom. Het komen van de Heer Jezus. Maranatha, dat zongen we net in dat lied, vooraf. Het komen van de Heer Jezus is een beetje aan het weghebben. We hebben het zo druk met de moeilijke dingen van vandaag. En die zijn moeilijk. En de politiek en de economie en de recessies. Het is onvoorstelbaar. Maar wie denkt er nog aan de komst van de Heer Jezus? Heer Jezus, ik wil u zo graag zien. Ik wil u zo graag ontmoeten. Ik wil zo graag dicht bij u zijn. En dat is dan vers 12. Laten we vroeg opstaan en naar de wijngaarden gaan. Doe dan iets. Neem dan actie. Sta dan wat vroeger op. En ga dan naar de bronnen van de blijdschap. De wijngaarden. En kijk dan wat daar is gebeurd. Kijk dan of zich al knoppen aan het ontwikkelen zijn. Of er al tekenen zijn van een volkomen nieuw begin. De winter is voorbij. De zangtijd is aangebroken. Hooglied 2. Kom, laten we komen. Daar zal ik u mijn liefde geven. En die liefdesappels, die geven geur. Natuurlijk kun je dat plastisch uitleggen. Gewoon lichamelijk vertalen. Dat kan best. Dat zal er ook ingezeten hebben. Maar aan onze deuren hangen allerlei kostige vruchten. Verse en ook oude stond in deze vertaling zo mooi. Er zijn oude vruchten. Misschien toen je tot geloof kwam, had je het verlangen om dicht bij hem te zijn. Dat zijn die oude vruchten. Die zijn misschien al 20 jaar oud, 40 jaar oud, 50 jaar oud, 60 jaar oud. Het ligt een beetje aan je geestelijke leeftijd. Maar er zijn ook verse vruchten bij. Nieuwe vruchten bij. Van vandaag. Heer Jezus, wat bent u mooi, Heer Jezus. Dank u wel dat u mij mooi vindt, Heer Jezus. Ik wil zo graag bij u zijn. Dit verlangen naar de Heer Jezus is aan het wegebben, maar we hebben het zo druk, zo druk. We hebben nergens tijd meer voor. Meer tijd dan we ooit hadden. Kortere werkweken dan er ooit zijn geweest. Meer machinerieën om ons te helpen bij alle arbeid. We hebben geen tijd meer. In Afrika zeggen ze heel terecht, jullie hebben horloges en wij hebben tijd. Dat is een hele mooie. Ze bedoelen eigenlijk te zeggen, jullie met je planningen en met je enorme routines en maar doordrammen. Maar wij hebben nog tijd. Waar is nog tijd? Ik ben een paar keer geweest in wat andere gebieden. En als je daar met het woord van God komt, waar ook, ze smijten alles neer. En kunt u zeggen, ja, daarom is het zo armoedige zooi daar. Hebben ze aan zichzelf, ja, ik weet het wel, dat zegt u. Hadden ze maar beter aan het werk moeten gaan. Maar ze leggen alles neer. Ik heb een hele bijzondere ervaring gehad. Ik ging naar een conferentie in Amerika. En onderweg zou ik dan een soort stop hebben in Detroit. En daar zou ik wat lezingen houden. En dat was allemaal gepland. Maar de blanke mensen hadden geen tijd. Die waren heel druk. Toen nog niet met de recessie van de auto-industrie. Nu wel misschien, maar toen niet. En ik ben in een zwarte geloofsgemeenschap gekomen. Helemaal. Het zag er zwart van de zwarten. Ik had mijn zoon meegenomen. Ik had in die tijd heel weinig contact met hem. En die zou mee, maar zij zei, je kunt misschien wel anderen meenemen deze keer. Misschien helpt het. Het heeft gigantisch geholpen. Samen met hem in een heel klein piepkamertje. Samen met hem eten, drinken, slapen. Dat was bijzonder. En André zei, je kunt hier wel van de vloer eten met deze mensen. Zoveel licht er. Echt, die sfeer. Maar ze hadden tijd. Tijd voor het woord van God. Tijd om de Heer te danken. Tijd om te luisteren. Tijd om bij elkaar te komen. Bijzondere samenkomsten maak je daarmee. Het gaat echt anders. U hebt nog niet één keer gereageerd van, jawel, met ogen hoor, ik zie dat heel scherp. Maar daar roepen ze, als je daar een vraag stelt aan het eind van je zin, een vraagteken plaatst, dan krijg je gelijk antwoord. Yes, we have. Of, nou ja, vul maar in. De hele zaal beweegt. Ze hebben tijd voor de Heer Jezus. En ik zou eigenlijk wel dit modelletje van toen over willen brengen naar vandaag. Hebben we nog tijd om te luisteren? Is er nog tijd om het woord van God te lezen, te bestuderen? En samen te danken voor dat wat komt. Weet u, toen ik uit een bepaalde kerk kwam en ik kwam in een evangelische hoek waar ik voor het eerst hoorde over de opname van de gemeente en het bijzondere van Israël in het hele heilsplan van de Heere ontvouwd kreeg. Nou, ik was helemaal verbaasd. Nooit had ik dat gehoord. Nog vandaag heeft 80% nooit van deze dingen gehoord. 80% van gelovig Nederland, hoor. Ik heb het niet over de wereld, maar van wat christelijk is. We hebben daar niks van gehoord. We hebben daar geen idee over. En de conferenties die ik toen bezocht gingen over de komst van de Heer Jezus. En de grotere samenkomsten gingen over de komst van de Heer Jezus. Het werd altijd over de komst van de Jezus. En je zou zeggen dat is super eenzijdig. Dat klopt. Hij is ook super eenzijdig. Hij heeft maar één kant. Dat is de goeie. Nou, waarom maken we dan geen tijd? Verse vruchten. Ook oude vruchten. Jazeker, die van vroeger ook. Hou vast, die zijn nog steeds waardevol, maar ook verse vruchten. Vandaag mogen er van die liefdesvruchten zijn. Heer Jezus, ik wil graag bij u zijn. Ik wil graag u zien. Ik wil u graag omarmen. Ik wil u graag bewonderen. Ik wil u graag alles geven wat ik te geven heb. Heel mijn hart, Heer Jezus. Alles wat ik heb, Heer Jezus. Al mijn blijdschap, Heer Jezus. Al mijn hoop, al mijn toekomst. Het is voor u, Heer Jezus. Al die dingen hebben hier hun weerklank gevonden. En dat is Hooglied geen saai boek. Geen handboek voor bepaalde, laten we zeggen, moeilijke dingen of ontspoorde dingen. Dan is het Hooglied een geweldig boek van blijdschap en van vreugde. Van het verlangen van bij hem zijn, bij de Heer Jezus zijn. Hij vindt ons schitterend, wil ons graag bij zich hebben. Maar er moet ook een keer een antwoord komen van jou. En dat antwoord mag vanavond verwacht worden. Heer Jezus, wij vinden u ook mooi. We willen ook graag bij u zijn, Heer Jezus. We vinden u ook super, Heer Jezus. En we willen graag verse en oude vruchten afleveren. Want we willen die liefde echt proeven. Het gaat niet om lichamelijke dingen. Het gaat om die geweldige, bijzondere hartentoestand van de gelovigen naar hem toe. Een zegen wordt het. Een bijzondere zegen. En die zegen, die heeft verregaande consequenties. Daar moet u maar eens op denken. Als hier in dit hoofdstuk al gezegd wordt dat de omgeving, dus de dochters van Jeruzalem, zeggen, ja, maar dit is iets bijzonders. Laat dat nog eens zien van je. We willen nog een keer naar je kijken. Nou, dat gaat dan gebeuren. Waarom is ons getuigenis vandaag misschien doods? Nou, hier wordt ze vergeleken met een volle maan. Nou, misschien is het een heel klein partje nog of zo. Maar een volle maan, een compleet getuigenis waar het echt gaat over hem. En over zijn bijzondere eigenschappen. De Heer Jezus is uniek. En jij mag jezelf ook in de arm knijpen en zeggen, en ik ben ook uniek. Dankzij hem. Vader, dank u wel voor dit moment. Dank u wel voor Hooglied 6 en 7. Dank u wel voor de Heilige Geest om ons dit aan het hart te brengen. Dank u wel dat u deze dingen bedoeld hebt voor ons. Op wie de einden van de eeuwen gekomen zijn. Dank u wel dat we er naar mogen kijken en ook verlangen mogen krijgen naar u, onze bruidegom, Heer Jezus. En we kunnen dit begrijpen, die emoties, die gevoelens, die liggen in ons. Dit kunnen we snappen. En ja, dan lopen we gevaar dat we het iedere keer weer in het platonische of in het lichamelijke trekken. Maar we willen het nu in het geestelijke plaatsen. En we willen liefdesvruchten, oude en verse hangen aan de deuren van ons huis. Daar waar wij onze nachten doorbrengen, waar we verblijf houden, daar hangen we die liefdesvruchten. Van vroeger prachtige oude liederen en misschien ook wel nieuwe liederen. Oude gezegden en misschien ook wel hele nieuwe termen. Dank u wel dat u dat schenken wilt. In uw genade wilt u een bijzonder werk doen door uw Heilige Geest in ons en door ons. We danken u, we prijzen u. Heer Jezus, we verlangen naar u. We zien uit naar u. U ziet uit naar ons. U ziet uit naar het moment waarop u gaat zeggen, kom mijn geliefde, ik wil graag je gedaante zien, ik wil je stem horen. En wij van onze kant zeggen, kom mijn liefste, kom. We willen heel graag bij u zijn. Dank u wel dat u dat doen wilt door uw Heilige Geest. Vanavond, dank u wel voor uw woord. Amen.